Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Toenemende terreurdreiging in Europa. Het kalifaat is dan lokaal verslagen, maar online nog springlevend en zint op nieuwe aanslagen.
Welkom bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde over de plannen en capaciteiten van IS na het kalifaat. Met in de studio uw medicijn tegen radicalisering, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is terreurdeskundige Glenn Schoen. Welkom. Om eens positief te beginnen. Dat proberen we altijd in het programma. Het kalifaat is dit jaar van de kaart geveegd. Maar grote aanslagen in Europa, dat is eigenlijk al langer geleden. Dus het gaat eigenlijk wel goed.
Nou, het is maar hoe je naar kijkt.
Tot zover het positieve deel van de uitzending.
Het ligt er ook een beetje aan. Je moet IS zien niet alleen maar als een beweging die zelf die dingen uitvoert, maar ook aanzwengelt. En als jij kijkt naar de lijst van dingen die dit jaar alweer in Europa zijn gebeurd, dan is dat groeiende. Ik bedoel, we denken gewoon even terug naar vorige maand in Manchester. Mesaanval, een aanval met een voertuig in Limburg aan der Laan in Duitsland. Een incident op het politiehoofdkantoor in Parijs. Ook weer... geïnspireerd door. En uiteraard in Nederland, in Utrecht, in maart van dit jaar.
Ja, dus dit zijn dingen
die passen in algemene zin in die agenda. Die gaan met die stroom mee. Er zijn ook heel veel incidenten voorkomen. We hebben net 2 dagen geleden en 3 dagen geleden in Frankfurt. Deze week weer 3 mannen opgepakt die echt imminent binnen een paar dagen een flinke aanslag wilden plegen. Er gebeurt veel meer achter de scènes. Gelukkig voor ons allemaal is het niveau van het zichtbare en het grootschalige is kleiner. De grote dingen die gebeuren vooral verder weg. Eerder deze week aanslag in Jordanië, aantal toeristen gewond. Maar bijvoorbeeld in april was het natuurlijk vergelijkbaar met de aanslagen in Parijs. Alleen het gebeurde in Sri Lanka en het betrof kerken. Dus kijken we er hier diep naar? Nee, niet echt, behalve helaas op die zondag. En we zien die bloedige beelden. Maar het zinkt dus ook een beetje weg. Maar daarachter ligt die dreiging dus nog.
Het is niet zo dat het niet wordt geprobeerd.
Het is niet zo dat het niet wordt geprobeerd, dat het niet wordt voorkomen.
Op dit ogenblik, hè?
Sorry?
Het is kleinschaliger op dit ogenblik. Als je dus ook luistert naar wat op dit ogenblik bijvoorbeeld de NCTV zegt. Die zegt, ja, ze zijn nog niet in staat om een grootschalige gecoördineerde aanval op dit ogenblik uit te voeren met een grote kans op succes. We hebben nu net weer de verjaardag tussen aanhalingstekens gevierd van wat er in Frankrijk is gebeurd in november. Bataclan. Dat was natuurlijk een enorme, grootschalige, gecoördineerde aanslag. En daarvan wordt verondersteld dat dat toch wel lastiger is om dat op dit ogenblik uit te voeren. Maar wat niet is, kan nog komen.
Ja, nee. Ik bedoel, het is natuurlijk waar je op focust. Ik bedoel, het goede nieuws is, we hebben minder gezien. Het is minder bloedig geweest. We hebben minder slachtoffers gehad. De laatste 1,5 jaar. Dat is gewoon een feit. Paal boven water. Fantastisch. Onder water zie je dat als we het hebben over het aantal complotten en het aantal mensen dat gearresteerd wordt voor, hetzelfde niveau als 2017, 2016. Dus er wordt wel wat geprobeerd, er wordt wat aangespoord. Er zijn ook een paar pogingen geweest en een paar actuele incidenten. Ook Nederland. De vraag is even, als we kijken naar zoiets als wat er in Parijs gebeurde op 13 november 2015. Ja, dat is veel minder mogelijk nu. Dankzij fantastisch politiewerk, inlichtingenwerk, allerlei mensen die zich inzetten om dit te voorkomen. Aan de andere kant, als je kijkt naar wat er in Sri Lanka gebeurde. Zelfde omvang, zo niet groter. Nog wat meer slachtoffers dan Parijs. Dus zeg niet, het kan niet. Nee, dus alleen het overkomt ons niet. Niet in onze voortuin.
Maar dat is zeg maar de ambitie, Sri Lanka. Dat soort gecoördineerd. Dat waren geloof ik 8 aanslagen bij elkaar. Heel gecoördineerd, hè?
Heel gecoördineerd, grote slachtofferaanvallen, soft targets met een evenement, symbolische waarde. Het was natuurlijk Pasen, het waren christenen. Wat je hoopt is dat zoiets niet schuift of naar hier. Nou, je hoopt sowieso natuurlijk dat dit niet meer gebeurt. Maar of naar doelwitten die zeg maar westers zijn, maar ietsje verderop liggen. Want we kijken heel erg naar onze voortuin. Maar een vliegtuig van een westerse luchtvaartmaatschappij, een westerse ambassade, westerse toeristen in een land rond Europa heen. Dat soort dingen. Het is wel iets waar een hele hoop analisten naar kijken met zorg.
Ja. Zou je zelfs niet kunnen betogen dat omdat IS natuurlijk onder grote druk staat, maar daardoor ook verspreid is geraakt,
en ontzettend boos is dat die leider misschien is omgekomen. Dat ze dus uit wanhoop en uit wraak ook allerlei acties kunnen doen. Je hebt maar één man nodig en een vrachtwagen. Weet je nog, met die kerstmarkt?
Ja. Als je kijkt, de veiligheidsanalisten in verschillende landen, verschillende diensten, verschillende soorten en strepen de laatste 2 weken. Wat je heel erg ziet is het nadenken over. Er is uiteraard zijn er al een berg aan motieven om dingen te doen. Maar 2 van de grote. 1 is wraak nu, uiteraard. En 2 is gewoon manifesteren om ons bestaansrecht als organisatie duidelijk te maken. Mm-hmm. 1 achterliggende zorg hier is dat de nieuwe leider die heeft opgenomen op meneer Baghdadi komt uit een achtergrond van het voorbereiden van aanslagen. Dus sowieso is terreur al een sterk dingetje voor deze meneer. Maar als het aankomt op wraakacties, veel analisten kijken naar 1 is korte termijn. Dan heb je het vaak over zeg maar de niet zo professionele, maar wel ideologisch gedreven. Of het nou eenlingen of lone wolves noemen of amateurtjes. Maar die kunnen natuurlijk ook dodelijk zijn. 2 is degene die al iets van plan waren, maar nu misschien haast gaan maken omdat ze zich zorgen maken dat de Amerikanen net dingen hebben buitgemaakt aan intelligence waar zij wat mee kunnen. Dus misschien worden we volgende week opgerold, haast maken. Mm-hmm. En het derde is grotere plannen die netwerken wel hadden, à la Sri Lanka, maar die willen wel wat naar voren trekken nu, misschien kerstperiode of zelfs daarvoor. Waarom? Om duidelijk te maken, we zijn er nog.
Ja, dus, weet je, maar Glenn, daar zit natuurlijk ook een bepaalde trend altijd in. Als zo'n organisatie in de pan wordt gehakt, en dat is feitelijk in belangrijke mate het geval in Syrië en Irak, dan zie je dat het even kost voordat die organisatie weer zijn positieve heeft bijeengeraapt en weer in staat is om grootschalige aanvallen uit te voeren. Na 11 september 2001 hebben we precies hetzelfde fenomeen gezien. Toen zag je ook een afname van het aantal terreurslagen en 4 jaar later, 2004... 5, zag je een enorme toename erin. En dat bleek dat Al-Qaeda, die had zich toen gehergroepeerd en heeft er ook zijn modus operandi, dus zijn werkwijze, helemaal aangepast. Dat gaat nu ook gebeuren, want als je dus weggebombardeerd wordt in het Midden-Oosten als IS, en dat geldt trouwens ook voor Al-Qaeda, de resten die daar zitten, dan moet je je modus operandi gaan aanpassen. Dus je raakt versplinterd, je gaat naar andere landen. Je moet in andere landen moet je weer opnieuw de zaak gaan organiseren. En dan, na een aantal jaren, kan je weer hele grote aanslagen uitvoeren. En de grote vraag is, wat gaat er dan in Europa gebeuren? Wat hebben ze dan in petto?
Ja, Rob, ik denk dat je even in algemene zin compleet gelijk hebt. En als je kijkt naar de grotere arc of history, zoals internationaal wel beschreven wordt, denk even terug aan de tijd van de Palestijnen. Op het moment dat je op het slagveld verliest, dan ga je zoeken naar waar kan ik wel knokken. Welke arena is er nog open? En terreur is er eentje. Het was al vanaf het begin een kernonderdeel van hun ding. En nu is het helemaal belangrijk voor een ISIS. Je wil de ideologie in stand houden, je wil nieuw momentum bouwen, je wil weer dingen neer gaan zetten waar mensen zich omheen kunnen vergaren. En dan is er altijd inderdaad een zorg van, wordt het nou vliegtuigen of zoals we vorig jaar juni hebben gezien, Ricine, de meneer die daarmee bezig was, van ISIS in Duitsland, die gearresteerd is. Ja. Ik ben positief in algemene zin dat we het enigszins kunnen bedrukken. Maar ik denk wel dat we die manoeuvre gaan krijgen van, ja, onze toekomst is voorlopig even terrorisme om die punten te maken. En daar willen we waarschijnlijk toch wel Europa in meenemen.
Ja.
Het enige wat een beetje helpt op dit moment is, we hebben ze inderdaad kapot gemaakt. En niet iedereen is heel georganiseerd als een soort bataljon teruggereisd naar Europa nog. Dus dit wordt een periode van meer mensen die terugkomen, meer mensen die hier gaan radicaliseren of recruteren. Dat wordt wel een probleem. Vooral niet als we geen grip erop houden. Dus dat is gewoon een uitdaging. Maar verder, als je daarnaar kijkt, de mogelijkheid dat we gewoon elders getroffen gaan worden in een wat kortere termijn, die is er ook.
Ja.
En het is wel opletten daarvoor.
Aan de andere kant zie je in Europa ook de trend. En dat heeft absoluut te maken met goede inlichting en werk in dit deel van de wereld. Dat er een trend is van de grote aanslagen, complexe aanslagen, naar de eenlingen die met vrij simpele middelen een aanslag proberen te plegen. En dat heeft bijvoorbeeld met een mes kun je ongelooflijk hoeveel schade aanrichten. En je ziet dus dat soort trends zie je eigenlijk al wel 10 jaar aan de gang, hoor, in Europa. En dan af en toe ontstaat er iets heel groots. Maar door de bank genomen zijn het allemaal eenlingen, of soms met z'n tweeën. Met een mes.
Er stond wel, ik wil niet al te zorgelijk klinken, maar in een rapport van Europol van de zomer stond dat er steeds meer propaganda en dreiging en tutorials online was over chemische en biologische wapens in die kringen.
Ja, dat is wat toegenomen, dat aspect. Maar net wat Rob zegt, als je kijkt sinds 2014... Hè, veel analisten zeggen de aanslag in mei 2014... was de eerste van een terugkeerder. Hè, dat was een meneer die in Irak had gezeten... kwam terug naar België, aanslag op het Joodse museum daar in Brussel. Wat je ziet is eigenlijk 4 tactieken in Europa. Hè. Dat is het mes, het is het vuurwapen, zelfgemaakte explosieven... en het is het voertuig. En het voertuig eigenlijk is een beetje een innovatie van IS... althans de nadruk die ze erop leggen. Zowel als het model van de eenling. He, dus IS is briljant wat dat betreft. En heel weinig...
En wat is het volgende?
Vroeger had je de grote kerstboom aan een terreurgroep. Dus dan moest je allemaal oefenen, trainen. Had je allemaal cellen, propaganda, recrutering, wapens. Weet ik veel wat allemaal. Ja. En nu zeggen ze in feite van... jij kan de terrorist zijn. He. Ik empower you to be the terrorist. He. We gaan van jou een wereldheld maken. Als jij maar lekker meedoet op onze agenda. En vooral een videootje, stuur hem even op. We maken van jou een popster. En dat heeft ze natuurlijk heel groot gemaakt in die contraire.
Nou ja, en het punt is, Glenn, je ziet dus dat het met huistuin en keukenspullen kan. Ik bedoel, trucks die zijn volledig vrij verkrijgbaar in dit land. Messen ook. Ik bedoel, je hoeft maar naar de Gamma toe te gaan... en je kan het grootste mes pakken wat je maar wil. Met andere woorden, de geavanceerde aanslagen... door de enorme vaart die de inlichtingendiensten hebben gemaakt... de afgelopen jaren om dit soort aanslagen te voorkomen... die worden steeds lastiger. Dat is een trend die we al heel al lang zien, hoor. Eigenlijk al wel vanaf, nou, wat zal het zijn, 2010... zien we dat denk ik al wel.
Maar het is denk ik in hun blik erop ook niet meer nodig. Het verschil tussen Al-Qaeda en IS. Al-Qaeda ging vroeger achter die grote infrastructuur aan. Ik wilde het vliegtuig, ik wilde die brug, ik wilde die tunnel enzovoort, het gebouw. En IS zegt gewoon veel mensen doodmaken. Bloed aan de muur, de druk op een overheid om weg te trekken uit het Midden-Oosten. Dat moet je.
Maar weet je, terrorisme is ook niet veel meer dan een extreme vorm van straattheater. Je wil gewoon dat mensen kijken. En het moet vrees aanjagen, het moet ontwrichtend werken. En dat kan je ook op een hele.
Helemaal.
Dat kan je doen met huis, tuin en keukenmiddelen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is terreurdeskundige Glenn Schoen. Cijfertjes. 6.000, 8.000 Europeanen zijn afgereisd om te vechten voor het kalifaat. Zo'n 2.000 zijn er teruggekeerd. 300 Nederlandse jihadisten uitgereisd volgens AIVD-cijfers. 90 dood, 60 terug, 130 in de kampen. Dat is ongeveer waar we het over hebben, grosso modo. Ja. Die 60 die al terug zijn... Hoe problematisch is dat? Worden die allemaal in de gaten gehouden? Of is dat...
Ik hoop het. Ja. Nee, ik wil luisteren. Even indirect wat we met z'n allen horen, bekijken, bezien... zonder dat we alle exacte weet hebben... of waar we weet van hebben, alles kunnen zeggen. In algemene zin, uiteraard, doet Nederland keihard zijn best... met heel veel mensen en heel veel middelen. Net zoals alle andere landen in Europa... om de mensen die zijn teruggekeerd... om dat proberen goed in het snotje te houden. Dat moeilijk is en een uitdaging is, dat is ook duidelijk. Het is duidelijk vanwege een aantal redenen. Eén punt gelijk te maken, wat ontzettend belangrijk is... voor iedereen om te snappen. De dreiging ligt niet alleen maar in die terugkeerders... iedereen zit zo gefixeerd in die nummers. Hoeveel mensen zijn er uitgereisd? Hoeveel zijn er precies terug? Hoeveel zijn er mogelijk onderweg? Ja. Er zijn er voor elkegene die is uitgereisd... tenminste 2 of 3 die hebben nagedacht over uitreizen... of hebben geprobeerd uit te reizen of al zijn teruggestuurd. Ja. Maar eigenlijk heb je het over hetzelfde. En achter die aantallen komt ook gewoon nog steeds elk jaar... een paar mensen, een nieuwe generatie, bij. Die
ze hebben het over veel meer mensen dan ik net noemde eigenlijk.
Ja, het andere is dat in landen in dreigingen... we denken nu na over Nederland. We hebben natuurlijk gezien hier, meneer Thales deed zijn ding in Utrecht. Maar we hebben natuurlijk ook andere mensen gearresteerd hier. We moeten ons wel realiseren dat een goed deel van die dreiging... ligt gewoon over de grens. Dus bijvoorbeeld dat steekincident in Amsterdam. Hoe afschuwelijk dat ook was. Die 2 Amerikanen gewond op het station. Hè, de politie goed snel ingegrepen. Maar waar heb je het over? Je hebt het over een asielzoeker van Afghanistan... die in Duitsland woont, die op de trein stapt... die boos is over iets dat er in Nederland gebeurt... en hier iets van daad wil stellen. Had hij ook 9 mensen kunnen doodmaken? Of 18 mensen kunnen doodmaken? Had hij een ander middel of meer effectief geweest? Dus we moeten ons wel realiseren... die discussie gaat niet zozeer over die hele kleine nauwe aantallen... en wie precies komt nou terug en waar precies ligt dat in
het
weegschaal.
Maar dat is wel wat de politiek ons wil doen geloven.
Ja, dat kun je zeggen. Ik denk meer dat je het moet bekijken van... wat doen we met het grote probleem en wat zien we dat erachter ligt? En wat we weten dat erachter ligt altijd...
Dat ben ik volstrekt met je eens, maar zo werkt het in de politiek niet. Die focussen zich gewoon op op kleine issues, toch, Arie-Jan?
Ja, wat ik in de politiek nu echt heel verbazingwekkend vind, het is volkomen ideologisch geworden. We praten over berechting, dat mag dan absoluut niet hier plaatsvinden. Dat moet dan vooral daar. Hè. Op zichzelf genomen zijn er goede argumenten voor, want je moet natuurlijk voldoende bewijzen verzamelen. Maar iedereen weet dat Irak bepaald niet staat te springen. En dat als je het in Syrië wil doen, wil je met Assad praten. Dat schijnt ook niet te mogen. Met andere woorden, in dat vacuüm zou ik zeggen, het is ontzettend belangrijk dat die mensen berecht worden. En nog veel belangrijker dat we ze in het snotje hebben, dat we ze ook achter slot en grendel kunnen zetten. Ik weet wel dat de bewijsvoering zal lastig zijn en dat zou kunnen leiden tot milde straffen. Maar in ieder geval weten we dan wie het zijn en dan kunnen we ze daarna volgen. Ja, als je het dan over 200 man hebt, dan heb je wel dus 5 geheime dienstjongens nodig om iemand te volgen. Maar dat lijkt me beter dan niks te doen en over berechting blijven praten daar.
Afgezien daarvan, Jan, dat is ook wel zo. Maar je kan toch niet verwachten dat Irak, of nu Assad, Syrië, dat die zegt van wij vangen ze wel op en wij berechten ze wel. Ik zou alleen al om bijvoorbeeld Nederland te sarren, zou ik als Assad zijnde
mensen terugsturen.
Zou ik mensen terugsturen. Mm-hmm. Dat doet Erdogan op dit ogenblik ook. Hè. De nieuwe lichting komt er alweer aan. Ik zou dat absoluut doen. Waarom zou je Nederland een dienst willen verlenen? Want dat is feitelijk wat je doet. Terwijl Nederland altijd op zijn minst wat kritisch is geweest ten opzichte van Assad. En vandaag ook weer wordt er gezegd van die man hoort in de gevangenis terecht. Assad, vind ik ook. Dat vind ik ook. Maar we zijn nu wel even van hem afhankelijk. En hij kan zich nu opstellen als de winnaar in dit conflict. En dat is hij ook.
En waarschijnlijk.
Dus, wij zijn dus niet de eisende partij. Wij zijn de vragende partij.
En waarschijnlijk gebeurt dat nu al, hè? Want die Koerden hebben natuurlijk zijn overspannen en die kampen zijn natuurlijk niet meer veilig. Dus jongens lopen weg. En Assad gaat die jongens echt niet allemaal oppakken. Dat heeft hij van andere dingen aan. Dus de discussie discussie is ontzettend wereldvreemd. Wat vindt de expert daarvan?
Ik ben vooral teleurgesteld. En waar ik teleurgesteld in ben, is dat op het moment, dat begon al in 2013, toen het hoofd van de AIVD, meneer Bertolet, stak ze eigenlijk zijn vinger omhoog, die ging zitten op Nieuwsuur en die zei van, ik heb wat belangrijks te zeggen. En we gaan al deze mensen die gaan uitreizen. Nou, daar kwamen allerlei ontwikkelingen over, maar ik bedoel, we weten verdomme al 5 jaar wat die dreiging is, wat er speelt, wie daarmee te maken heeft, hoe die een beetje heen en weer gaat. Dat we niet, het is jammer voor Nederland, maar vooral op Europees niveau, dat we niet qua deradicalisatieprogramma's, qua opvang, qua het voorkomen van uitreizen, qua het opvangen van uitreizigers, qua het vaststellen van wat voor wetten gaan we doen. En dus al hebben we het in deze discussie bijvoorbeeld over, ga je ze daar berechten, dan had ik toch het liefst gehad dat 3 of 4 jaar geleden we al mensen hadden getraind en een soort portable, collapsible rechtbank klaar om in een Hercules vliegtuig daar naartoe te vliegen, open te klappen, of de Irak is het nou Rennen of de Koerden of wij, maar boom, let's do it.
Waarom is dat niet gebeurd? Is dat kop in het zand?
En hebben we al klaarstaan? Gaat het dan lokale gevangenis in? Gaan ze dan hier de gevangenis in? Geef ze daar dan maar die langere straf, weet je, als dat het idee was. Ja. Dus in plaats van 4 jaar in Nederland krijg je 22 jaar in Irak. En je mag daarvan alle 22 in Nederland uitzitten. Maar dat het niet al een beetje geregeld is en bedacht is, en dat we niet al wat uitgangspunten klaar hebben staan, dat vind ik triest.
Het is natuurlijk op zich wel bedacht als die mensen hier naartoe komen. Nederland wordt geroemd door zijn case-by-case aanpak, ook internationaal. En het is redelijk succesvol wat er hier gedaan wordt. De inlichtingdiensten doen goed werk. De relatie met de politie is wat dat betreft goed. Er wordt van geval tot geval bekeken hoe je die lui aan moet vastpakken. In de bak gooien als ze te vroeger uitkomen. Als er geen bewijs is, dan ga je ze volgen. Deradicaliseringsprogramma's worden redelijk op maat gesneden. Daar is internationaal best positieve woorden klinken daarover. Met andere woorden, waarom doen we dat gewoon niet? Waarom zijn we hier nou zo bang voor? Ik snap dit niet, want dit is een voldongen feit waar je voor wordt. Die lui komen hier naartoe en precies wat Glenn zegt. Het gebeurt niet. Nu gebeurt het wel. En nog zeggen we willen ze hier niet hebben. Terwijl er is gewoon geen keus.
Het is electorale angst. Hè? Zowel het VVD als CDA zijn doodsbang als ze gaan zeggen van, nou, we moeten ze toch gaan halen.
Die durven dat niet uit te leggen.
Dan denken ze dat ze de verkiezingen verliezen. Ja. Terwijl hier is nou juist echt leiderschap nodig. Ook intellectueel leiderschap. Zeg van, jongens, kijk eens, het is een hele suboptimale situatie, maar het is het beste om ze nu hier te berechten. En moed ook. En ik maak mij sterk, als Rutte het zou zeggen, met een toespraak op tv, dat dat grote indruk zou maken.
Maar halen is wel lastig, hoor. Want wij hebben geen diplomatieke relatie met Assad. Dat ja. hebben we gewoon niet. Dus als wij ze zouden gaan halen, dan moeten we eigenlijk een interventie uitvoeren zonder mandaat. Dat mag juridisch eigenlijk helemaal niet. Dus je bent wel afhankelijk van de Koerden en de Amerikanen.
Maar, die helpen
maar tegelijkertijd is dat het hele punt niet. Ze komen toch wel naar ons
exact,
toe.
Exact. Als we dus niks zouden doen, dan komen ze nu ongecontroleerd terug.
En dat mis ik nu een beetje in de discussie. Ja, die wordt in Nederland gevoerd, maar ook in andere landen van Europa. Gewoon even op de diepere discussie over wat is nou effectief. En wat wil je? Want iedereen wil, wat ook hun mening is, wil geen terrorisme hebben. En wil dat het probleem eindigt. En dat radicalisering, weet je wel, naar beneden gaat enzovoort. En het valt mij op dat die diepere discussie over welke modellen hebben we nu in het verleden gehad. Hoe gaan we voorkomen dat we bijvoorbeeld een soort rechtbank op afstand hebben, zoals de Amerikanen na 9-11 in feite en de invasie van Afghanistan. Hoe hebben ze Guantanamo Bay geregeld? Eigenlijk een noodoplossing, maar fout ingezet. Want uiteindelijk zet je jezelf vast. Alleen je hebt ook weer voorstanders die zeggen, ja, maar ze zijn in ieder geval niet in de wijde wereld bezig om dingetjes te doen. Het punt zijnde, er zijn veel casussen om naar te kijken van hoe ben je het meest effectief? Hoe kan je het beste in het snotje houden? En ik hoor weinig in deze discussie over die punten die worden aangevoerd waar we wat mee kunnen.
Niks.
Het is veel opinie.
Ja.
Ja, en die deradicalisering, want daar moet je het uiteindelijk dan van hebben, toch? De hearts and minds, zeg maar. Lukt dat?
Dat is een moeilijke.
Nou,
wat je, het eerste wat het je kan roepen is, er wordt heel veel aan gedaan.
Ja.
Er zijn heel veel goede mensen, academici, sociale werkers, wetenschappers. Het hele spectrum van mensen, politiemensen ook in de wijk, in de buurt. Jeugdmedewerkers, de leraren. Er wordt ontzettend veel aan gedaan. Er wordt ook ontzettend veel vooruitgang geboekt. Wat moeilijk is dat we met z'n allen nog niet hebben kunnen afstemmen van dit zijn echt de best practices of de good practices.
Nou, één ding wel, Glenn, en dat is heel erg lang vastzetten. Dat blijkt te werken. Dat weten we ook uit andere landen, maar heel erg lang vastzetten. En dat kan vaak juridisch niet, en daar zit een groot probleem in. Op een gegeven moment weet je, ben je er ook zat van. Op een bepaalde leeftijd ga je radicaliseren, ga je aanslagen plegen. Maar je moet je eens voorstellen wat dat betekent als je dus een jaar of 50, 60 bent. Dan heb je daar gewoon geen zin meer in.
Hoe zitten bijvoorbeeld de mensen die nu in de gevangenis zitten en weer vrijkomen op een gegeven moment?
Je hebt gelijk, maar het is een beetje een punt maken alsof, weet je, het andere grote punt dat we hebben geleerd is, ja, je moet zorgen dat ze snel gaan trouwen en kinderen krijgen.
Ja,
weet je wel? En dat soort punten.
Dat tijd erg belangrijk is. Alleen, die tijd hebben we vaak niet. Maar zijn we niet bereid om erin te steken?
Maar je zou erover kunnen nadenken. Kijk, we hebben in onze rechtsstaat is de presumption of innocence. Het gaat natuurlijk om de bewijsvoering. Die is ongelooflijk moeilijk in dit geval.
Ja.
En dat betekent dus dat mensen misschien maar een paar jaar krijgen. Kunnen we nou niet een systeem bedenken met elkaar als iemand echt daadwerkelijk daar heeft meegevochten? En er is behoorlijk wat bewijs. Dat als de straf dan toch nog mild uit, dat dezelfde je moet verplicht in die therapie.
Ja, maar ik pak hem even anders. Ik denk meer, als je bijvoorbeeld kijkt naar de programma's die Engeland heeft uitgerold op contra-radicalisatie. Wat daar fantastisch is, is die trekken hem breed. Dus die zeggen niet alleen van, joh, al deze focus op islamitisch jihadisme of hoe je het noemen wil, en IS geleerd. Extreem rechts. He, dat is even goed radicalisatie. Dat wil je ook voorkomen. Je wil niet dat we nieuwe Hitlertjes maken en mensen die extreme beelden hebben en hele gekke dingen gaan doen met moskeeën en synagoges en mensen in elkaar slaan die er anders uitzien. Dus daar hebben ze het gewoon integraal neergezet. En uiteraard wil je het altijd beginnend als een preventief programma. Er is heel veel on offer. Maar onder de uitdagingen zijn de wetenschappelijk gezien de N, dus het gemiddelde waar je naar kijkt van wat werkt wel, wat werkt niet, is nog vrij laag. Wat Rob net zei, we hebben niet veel tijd gehad. Dus de studies zijn nog vrij dun qua de diepte en de lengte van veel dingen.
Ja.
En ja, in veel landen, het vereist ook een lokale best practices aanpak. Dus het is niet altijd iets wat je uit kan smeren als pindakaas over heel Europa heen. Hier is het cashewnoot en daar is pinda.
Met dit constructief advies moeten we het voor de radio erbij laten. Op de podcast hebben we gelukkig meer tijd. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl. Want we hebben vragen van luisteraars. Thijs van Welley vraagt, zijn alle IS-strijders en partners uit Nederland bekend? En hoe zeker weten we dat een Griekse, Sloveense of Hongaarse douane hen gaat tegenhouden bij het inreizen uit dat gebied?
Ja, dat weten we.
Ik denk dat, dat de meesten wel bekend zijn. Daar zal er af en toe iemand doorheen slippen. Als iemand hier in Nederland nog steeds is en die zit op een achterafkamertje te radicaliseren, dan is het lastig om erachter te komen. Maar door de bank genomen weten we wel heel erg veel, hoor.
We hebben de administratie wel in handen, zo langzamerhand.
Zo langzamerhand weet je wel heel erg veel wat er gebeurt in het land.
Ja, en wat soms in het begin van zo'n proces ook moeilijk is om uit te zoeken van als het dubbele nationaliteit is. Weet je wel, waar passen die dan? Hoe kijken we daar dan naar? Hoe beschouwen we die persoon? Maar ik denk dat Rob gelijk heeft. En vooral, ik bedoel, ook in Nederland is de overheid, van alles wat je leest en hoort en ziet, er wordt natuurlijk ook gewoon actief heel goed samengewerkt met alle andere landen. Zowel op politie- als inlichtingenniveau. Dus ik neem aan, ja, na zoveel tijd kreeg je dat plaatje.
Het is een Nederland is een redelijk overzichtelijk land. We hebben ook geen hele grote wijken die totaal zijn afgegrendeld, zoals je dat in Frankrijk hebt met die banlieues van de buitenwereld, waar eigenlijk de politie niet meer in komt. Dat hebben wij niet. Dus we weten dat redelijk wat.
Maar even, die vraag ging over de Sloveense douanebeambten. Heeft hij foto's van jongens? En meisjes?
Ja, we hebben toch een uitwisselingssysteem binnen de Europese Unie.
En dat werkt goed?
Dat werkt steeds beter in mijn optiek. Maar de vraag is inderdaad of er niemand doorheen kan slippen. Want als je nou, want er staat geen hek om Europa. Dus dan loop je toch gewoon om de douanebeambten heen.
Ik bedoel, los.
Ja.
Ja, dat is ook de ervaring. Hè? Ik bedoel, als we kijken naar aanslagen en onderzoeken die we daarna hebben gehad, dan weten we dat mensen door Europa zich verplaatst hebben en blijkbaar er doorheen zijn gegaan.
Ja, toch onder de radar.
En je moet, kijk, het is net als smokkel, zou ik maar zeggen. Niet alle mensen gaan netjes door de luchthaven en dan netjes door het centraal station, waar misschien de camera's staan, biometrisch wordt opgeslagen. Alles wordt nagekeken in NIVIS of welke website je dan ook gebruikt.
Genoeg, hoor.
Dus,
Mita Groeneveld vraagt: heeft de war on terrorism het risico op een aanslag in Europa verhoogd?
Ja, dat is een. Niet alleen dat, maar interventies in de moslimwereld in algemene zin hebben inderdaad een omslag laten zien in het terrorisme.
In Afghanistan, in Irak?
Nou ja, kijk, de grote omslag naar dit soenitische terrorisme wat we op dit ogenblik zien, dat heeft in het begin van de jaren 90 plaatsgevonden met de Amerikaanse interventie in de Golf. Dat is ook waardoor een man als Bin Laden ongelooflijk boos is geworden en heeft gezegd, maar dit willen we niet. Met name wat heel erg gestoken heeft, dat was het plan. Het is ook even uitgevoerd om Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië te leggen. Ja, en dat had te maken dus met de oorlog die gevoerd werd rond Kuwait. We weten dat dat een omslag is geweest. Met andere woorden, ja, de strijd, of dat nou in die tijd was tegen Kuwait of later de war on terror, dat werkt inderdaad mobiliserend.
Zij vraagt ook nog, maar dat begrijp ik niet helemaal. Zij vraagt dus van, heeft het de kans op een aanslag verhoogd? En is terrorismebestrijding wel een militaire verantwoordelijkheid? Dus kan terrorisme Nederland destabiliseren voor langere tijd?
Ja, maar terrorismebestrijding is altijd een aangelegenheid van meerdere disciplines. Vooral het recht. Ik bedoel, wat je ideaal zou willen is dat je eigenlijk alleen maar het recht erbij nodig hebt. Politie, OM. Maar uiteraard, als we het hebben over inlichtingendiensten. Militair is een component ervan. Militair op het thuisgrond kan bepaalde dingen leveren. Maar vooral ook natuurlijk in het buitenland. Zowel aan het scherpe einde als aan het inlichtingeneinde. Maar aanpakken van terrorisme is altijd multidisciplinair. En ik noem hier alleen maar even de harde kant van counterterrorism.
Ja.
Want ik bedoel, een lerares. Een dokter, een verpleegster, een buurtmedewerker, iedereen wat dat betreft helpt mee of heeft daar een rol in, al is die meer heel klein.
Ja.
En soms moet die intensiever zijn, die rol, scherper zijn, en andere tijden niet.
En de term war on terror is ook heel ongelukkig gekozen, want het heeft niks te maken met klassieke oorlogsvoering. Hè? En wat Rob zegt is natuurlijk waar, interventies leiden juist tot meer. Dat wil niet zeggen dat je nooit moet interveneren, maar die ongelukkige relatie bestaat.
Ja.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist de niet-militaire componenten belangrijk zijn om het te
bestaan. Nog wel even over die militaire component vraagt Wout T. Hoe staat het ervoor met IS en hun chemische wapens, letale autonome wapens en cyberwarfare capabilities?
Nou, autonome wapens is wel heel interessant, maar eigenlijk drones. Dat is echt Dat is echt iets wat onderschat wordt. Dat, als we nou hebben over een toekomstige dreiging van Europa, zijn drones. Ja. Is mijn stellige overtuiging.
Bewapende drones.
Bewapende drones. Je kon ze bij wijze van spreken in de speelgoedwinkel kopen. Een beetje ombouwen, oppimpen.
Die gebruiken ze ook in de Sagan Mosul. Ja, gebruiken ze die ook. Ik heb een bommetje eronder.
Ik heb die dingen gezien en dat zijn gewoon drones met een diameter van, laten we zeggen, een meter of iets dergelijks. Van kleine dingen. En als jij in Irak of in Syrië bent als militair, dan is dat echt heel erg vervelend, heel erg gevaarlijk. Dan hoor je die krengen aankomen. Ja. En je weet nooit wat er gebeurt. En als je dat combineert met inderdaad bewapende drones, chemisch, biologisch, wat dan ook, dan heb je echt een probleem. En dat zou wel eens een keer een probleem kunnen zijn voor de toekomst.
Glenn knikt.
Twee dingetjes. Even als we het hebben over chemisch-biologisch. Nou, we noemden het net al even. Er is hier en daar door een paar mensen gekeken, geëxperimenteerd. De meneer die ricine had gemaakt in Duitsland. Dat was echt wel een verrassing, hè, toen hij in juni van 2018 werd gearresteerd. Dat is trouwens maar een paar kilometer van de Nederlandse grens. Als je kijkt vooral naar chemisch. Zij hebben natuurlijk zelf geëxperimenteerd en gekeken naar, en ook met mortieren binnen het land zelf. Dus uw luisteraar, als die bijvoorbeeld even naar de West Point Counterterrorism Center website gaat en het tijdschrift opzoekt op 2018, geloof ik. Een van de artikelen daar gaat heel specifiek over hoe ze met chemische middelen daarmee hebben zitten experimenteren op kleine schaal.
Okay,
dus er zit een stukje kennis. En is dat iets, weet je wel, wat naar het buitenland zou kunnen worden getransfereerd? Ja. Is dat in de eerste praktische zin voor terreurwapens een grote? Nee. Dus dit zal wel iets zijn waar we, net zoals dat ricine, af en toe iemand mee zien experimenteren. Als het zich doorzet of als ze één keer met iets kleins succesvol zijn, dan wordt het groot. Maar vooralsnog zie je in de veiligheidsdiensten, dit is niet
Leidt tot ontwrichting en niet tot massale aantallen slachtoffers. Mm-hmm. Dat is het idee wat erachter zit.
Ja, en ik bedoel, de vraag is, zullen ze ooit naar dat tweede toe gaan? Maar inderdaad, als je het hebt over ontwrichting, als voorbeeldje in Amerika waar ze zich zorgen over maakt, het is nu niet meer geheim, hoe kan je klungelen met die sensoren voor het afgaan van een chemisch wapen die ze bijvoorbeeld op de metro hebben in verschillende steden? Oh. Als je daar bijvoorbeeld 2 of 3 van die dingen tegelijk zou kunnen afzetten en een rookbommetje en wat gekke dingen en wat kleur, ja, dan krijg je wel een hele florisante reactie waarschijnlijk.
Er zitten sensoren in de metro?
Ja. Ja, dat is de verschillende landen in Europa ook. Dus je wil niet dat bepaalde chemicaliën, denk even terug aan Aung-San Ryoku in Tokio, Japan in 1995. Je wil niet dat hele gekke dingen gebeuren. Nou, dit is gewoon onderdeel van je pakket dat je landelijk neerlegt in bepaalde landen. Vliegvelden ook. Et cetera. Dus ik bedoel, daar wordt wel mee gespeeld. Even het laatste punt, cyber. Gelukkig is hun profiel nu cybergewijs lager gedrukt. We hebben wel.
Ze zijn goed met filmpjes. Dat is vooral hun ding, toch?
Ja, dat waren ze vooral. Hè. Dus als je kijkt in de tijd 2012, 2014, echt de enorme bloei. En 2015, 2016, echt de expansie op het internet. En alle sociale media, 12 verschillende kanalen waren ze mee bezig. Echt. Heel veel mensen, meer dan 440 mensen op dagelijkse basis bezig om dingen uit te zetten. Propagandamachine, echt fenomenaal. Meer dan 30 landen, wat dat betreft was het echt een beweging. En als je kijkt de laatste 1,5 jaar, is dat echt voor 2/3 weggevaagd. Dus nu zie je nog steeds van aanhangers een hele hoop discussies. Je ziet nog steeds hun eigen tijdschriften worden uitgegeven. Maar de volumes zijn kleiner, ze zijn korter, ze zijn wat minder slikker. Er wordt minder goed opgevolgd. Er is vooral minder coördinatie rond bijvoorbeeld aanslagen. Dus het uitbuiten van deze meneer heeft dit net gedaan 1 uur geleden. Hier is een foto al met het hele verhaal erbij. Dat krijg je nu veel minder.
En dat is omdat ze hun kalifaat en hun organisatie en hun financiën verstoort?
Hoewel die vraag over financiën, dat is wel een hele goeie. Want dat is een van de enge dingen naar de toekomst kijkend. Er is nog heel veel geld zoek.
Oh, ja.
We hebben nog een hele hoop poen op zak.
500 tot 300 miljoen alleen al bij IS, hè, in dollars.
Losse kokje.
Wout T. vraagt, bestaat de kans dat IS door een Midden-Oosterse mogendheid ingehuurd of gesteund zal worden om deel te nemen aan een proxyoorlog?
Ja, maar niet door een mogendheid, maar waarschijnlijk door hele rijke individuelen. We weten ook dat IS, Al-Qaeda, gesteund is door extreem rijke mensen uit de Golfstaten, waaronder Saudi-Arabië. En daar wordt wel het een en ander aan gedaan, maar staten, realiseer je dat IS en Al-Qaeda het ook gericht hebben op staten. Die willen gewoon regime change in dat soort landen bewerkstelligen. Dus de staat op zich, daarvan kun je aannemen dat niet zo'n geweldig probleem is. Nee, het zit hem veel meer in de mensen die daar wonen en die een grote mate van sympathie hebben voor dat soort terreurbewegingen. En ook nog eens een hele hoop geld. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken, Glenn.
Ja. Wat je ziet, wat wel interessant is om te zien met IS, is dat bepaalde groepen zich er wel aan leren of het gebruiken als vehikel, bijvoorbeeld in Libië, bijvoorbeeld in Mali. Wat ik wel een interessante ontwikkeling vind en waar het nog niet helemaal helder is hoe de vork in de steel zit, is bijvoorbeeld in delen van centraal midden van Afrika, bijvoorbeeld DR Congo. Daar hebben we dus een ISIS-branded beweging zien opkomen in de laatste paar jaar, maar echt in de laatste paar maanden nog sterker. En er is een beetje de vraag van, zijn dat local warlords die dat steunen, die nu opeens dat kleurtje krijgen? Zijn er buitenspelers die hier proberen dingen aan touwtjes te trekken? Dus ik vind wat Rob zegt, het is wel relevant dat we daarnaar blijven kijken van wie trekt daar aan touwtjes of wie steunt dit? Hm. En wat dat betreft een belangrijke vraag van je luisteraar, dat het wel iets is om te volgen naar de toekomst toe, want het gaat er heel erg om.
Van kunnen we ze beperkt houden? Beweging als Boko Haram en zo, die kijken natuurlijk wel naar dit soort organisaties als IS en Al-Qaeda. Want daar zit natuurlijk ook een enorme hoeveelheid ervaring. Met name als je dan toch wat wil als bijvoorbeeld afscheidingsbeweging of als terreurbeweging in een Afrikaans land, dan is het misschien wel handig op een gegeven ogenblik om een soort franchise te worden van IS of Al-Qaeda. En dat is dus ook gewoon gebeurd. Omdat je daarmee ook toegang hebt tot een hele hoop kennis.
Ja. Willem O. Zegt, vermoeid leg ik het hoofd in de schoot bij het horen van angstverhalen over IS-terugkeerders. Hebben we angst gezaaid in deze uitzending? Dat kan niet de bedoeling zijn.
Nee, maar wat ik even wil benadrukken, we spreken nou over een zwaar onderwerp. Dat doen we nu al een tijdje. Ik wil vooral geen angst zaaien. Dus ik wil vooral positief in het leven staan. Het eerste wat belangrijk is om te benadrukken met dit hele gebeuren is, terrorisme is gebleken, is niet een existentiële dreiging. Dat is het allereerste wat je door moet hebben. Ja. Dus we gaan wel wat meer slachtoffers hebben hier. En we moeten daar heel verantwoordelijk. En dat doet de overheid, dat doet iedereen in alle diensten, alle politie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus we moeten er werk van maken. Maar het eerste wat je moet realiseren is, joh, ondanks slachtoffers, ondanks het feit dat mensen ons juist proberen bang te maken, Rob gaf het al aan een paar minuten geleden, positief erin zitten. Het gaat jou niet overkomen als persoon of jouw familie niet overkomen. Maar luister even, we moeten er wel verantwoordelijk ook als burger mee omgaan.
En belangrijker nog, de rechtsstaat kan hier heel erg goed mee omgaan. Inclusief de instrumenten van een rechtsstaat, politie en justitie en de inlichtingendiensten. Laten we dit nou niet wat dat betreft overdrijven.
Ja.
Een land als Nederland kan hier behoorlijk goed mee omgaan. En dat brengt me weer terug op de eerdere discussie. Waarom doen we dan zo krampachtig over die terugkeerders? Ik bedoel, we hebben een robuuste rechtsstaat. We hebben de instrumenten om hiermee om te gaan. We worden internationaal gezien met onze aanpak hier intern ook geroemd. Ik snap dit dus langzamerhand niet meer wat hier aan de hand is.
Ik stel voor dat wij onze luisteraars eens verrassen met een optimistisch einde van dit programma. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Glenn Schoen en tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.